Nel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week in BNR's Big Five, de week van het vaccin. Fijn dat je luistert. Ja, het vaccin, u weet wel, de uitweg uit deze corona-ellende. Nou ja, dat hopen we toch. Vandaag de gast Erik Snijder op afstand. Hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemorgen, meneer Snijder.
Goedemorgen.
U doet al jaren onderzoek naar corona-achtige ziektes. Is dat goed omschreven?
Ik doe al jaren onderzoek naar de virussen die ziektes veroorzaken. Ja, dat klopt. Al een jaar of 30.
Daar gaan we het over hebben het komende uur. Ik wil graag beginnen met drie stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. De eerste, mutaties van het coronavirus die we nu zien, zijn het topje van de ijsberg.
Dat is absoluut waar, ja.
De tweede, corona zal nooit helemaal van de wereld verdwijnen.
Ik zal maar ja zeggen dan.
We komen erop terug, hoor.
Ja. We komen op terug. Ja.
En de derde, vaccins zullen ons nog dit kalenderjaar verlossen van de gevolgen van deze pandemie.
Ik denk dat dat wel gaat kloppen, ja, in grote lijnen.
Ah,
ja,
kijk, dat is toch een hoopgevende ja, die laatste. Ik denk dat veel mensen daar blij mee zijn. Op 24 maart vorig jaar was u te gast in dit programma bij mijn voorganger Roelof Hemmen. Toen zaten we, ja, je zou kunnen zeggen, nog een beetje in de witte broodsweken van deze pandemie. En hij vroeg u toen of u vond dat we goed bezig waren wat betreft het naleven van de coronamaatregelen. En dit was dus 24 maart 2020. Laten we heel even luisteren naar uw antwoord.
Ik liep van de week om 17:15 avonds door het Leidse Centraal Station. En ik was ongeveer de enige in de hele stationshal. Dat is een heel onwerkelijk gevoel. En ja, dat laat wel zien dat heel veel mensen dit heel serieus nemen en thuisblijven. En ik hoop, en de boodschap wordt natuurlijk eindeloos herhaald, maar ik hoop dat ook de laatste twijfelaars wat dat betreft te overtuigen zijn dat de enige manier om dit snel over te laten gaan, zo snel mogelijk in ieder geval, is massaal nu de instructies te volgen en onderling contact te beperken, maximaal te beperken.
Ja, dat was hoopvol, klonk dat vorig jaar. Inmiddels zitten we in een wereld waarin avondklokrellen plaatsvinden. Het is niet helemaal uitgekomen, die hoop van u.
Nee, dat van dat station in Leiden, dat lukt ook niet meer om daar alleen te zijn 17:15 s'avonds.
Dat is ook druk. Ja.
Ja, enerzijds begrijpelijk natuurlijk, het duurt lang. Anderzijds was dat ook een jaar geleden natuurlijk wel de voorspelling. We hebben ons misschien toch een beetje te hoopvol opgesteld van dit doen we even in een paar weken of maanden. Terwijl natuurlijk ook toen al duidelijk was dat immuniteit, hetzij door een gewone doorgemaakte infectie, hetzij door vaccinatie, uiteindelijk de enige oplossing is om hier uit te komen.
Ja, en dat duurt nu eenmaal, want die immuniteit, dan hebben we het dus over groepsimmuniteit. Daar had Mark Rutte het in zijn allereerste toespraak vanuit het torentje over, en daarna verdween dat weer. We hadden het er gisteren over in deze uitzending. Of dus die vaccinaties. En toen zei u net over die vaccinaties, op de stelling, ze zullen ons nog dit kalenderjaar verlossen van de gevolgen van deze pandemie. Ja.
Ja, dat zijn op basis van de het verwachte vaccinatieschema, zeg maar, wat nu gepresenteerd is. Natuurlijk moeten we afwachten of de leveringen blijven gaan zoals ze zijn aangekondigd. En dat is, dat was van de week natuurlijk ook al in het nieuws, niet altijd het geval.
Ook AstraZeneca valt niet tegen, was het probleem van vanochtend.
Ja, maar goed, er zijn nog meer vaccins in aantocht. En de inschatting is dat zodra een 70% van de populatie immuun is, hetzij omdat ze besmet zijn geweest of omdat ze zijn gevaccineerd, dat de circulatie van het virus dusdanig gaat teruglopen dat je ook veel meer ruimte weer kan geven om het gewone leven op te pakken. Ja.
En die 70% is dan in ons land of wereldwijd?
Ja, in principe natuurlijk wereldwijd. Ja. Zeker als het internationale verkeer weer op gang komt, dan zal je dat op een wereldwijde schaal moeten bekijken.
Ja, want ik las gisteren bij het journalistieke platform Politico, zag ik een overzicht van de snelheid waarin de vaccinaties gaan. Volgens mij zijn we in Nederland in het huidige tempo, als we daarin doorgaan, in september 2025 toe aan 70% van de bevolking die gevaccineerd is.
Ja, het is al eerder gezegd, het gaat niet om de eerste vaccinatie, het gaat eigenlijk vooral om de laatste. Ik denk dat dat in grote lijnen wel klopt. Het gaat natuurlijk versneld worden. De groepen die later aan de beurt komen zijn ook misschien wat makkelijker in te enten, omdat ze mobieler zijn. En ik heb goede hoop dat het tempo wel flink omhoog gaat. En ik denk dat nadere vragen daarover aan de gast van morgen moeten worden gesteld.
Ja, ja. Nou ja, ik klam me graag aan u vast, want u weet er veel meer van dan ik. En volgens mij hebben we in deze dagen wel behoefte aan wat positief nieuws. Dus als dat dit jaar nog zal gebeuren, zal we fijn
Ik zal mijn best doen.
Ja. Nog even, want we hadden het dus, hebben liet u horen wat u vorig jaar zei. En toen ging het over ons gedrag. Laten we hopen, zei u toen, hè, dat we de instructies volgen, onderling contact beperken. Nou, dat is niet helemaal uitgekomen. Zouden we kunnen zeggen dat we die avondklok waar we nu in zitten eigenlijk aan onszelf te danken hebben?
Ja, in zekere zin wel. Maar het is natuurlijk een van de maatregelen die je kan nemen. En dat is ook het lastige met dit beleid. En ik zou natuurlijk eigenlijk niet graag in de schoenen van de beleidsmaker staan. Nee. En wat dat betreft heeft de viroloog nog vrij simpel. Die kan uitleggen hoe het werkt. Maar om dat te vertalen naar maatregelen is lastig. Want elke maatregel zal eigenlijk over het algemeen de ene groep of de ene groep mensen harder raken dan de ander. Er zal altijd een gevoel van oneerlijkheid zijn. En het is uiteindelijk de optelsom van kleine maatregelen en grotere maatregelen die tot een totaalplaatje leidt waarin die circulatie van het virus beperkt wordt.
Ja. Ja, ook dat is iets wat we morgen ongetwijfeld gaan bespreken met Jaap van Delden, programmadirecteur COVID-19 vaccinatieprogramma bij het RIVM. Die is morgen te gast. Ik vraag het u eigenlijk omdat ik wel benieuwd ben, want dat is uw vakgebied, of die mutaties die we nu zien. En we zien de Britse mutatie, waarom de avondklok hier in Nederland is ingegaan. Er is sprake van een Zuid-Afrikaanse mutatie. In Brazilië is van alles aan de hand. Waren die mutaties te voorkomen geweest als wij, mensen, ons over de hele wereld, ons gedrag beter hadden aangepast?
Nou, aan de ene kant kun je zeggen, het enige virus wat niet muteert is een virus wat zich helemaal niet vermenigvuldigt. Dus dan moet je niet op een R0-waarde, het reproductiegetal van net onder de 1 mikken, maar eigenlijk op een reproductiegetal van 0. Hè, want dan gebeurt er niets, dan staat het virus ook stil. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, we hadden harder er bovenop moeten zitten om zo min mogelijk virusvermenigvuldiging te laten plaatsvinden. Maar anderzijds is dit een hele natuurlijke eigenschap die al dit soort virussen hebben. Niet alleen coronavirussen. Virussen maken kopieerfoutjes als ze zichzelf vermenigvuldigen. En die hebben soms voor het virus een positief effect. En zo'n positieve mutatie wordt dan uitgeselecteerd, simpelweg om het virus met die mutatie zich beter kan verspreiden of vermenigvuldigen dan een virus die mutatie niet heeft. En dat kan in principe een heel klein voordeel zijn. Hè. Er werd eerst van geroepen, hij is 30-70% besmettelijker. De mensen die dat riepen kwamen daar vrijdag in een publicatie al op terug en zitten nu rond de 6%. Dat is nog steeds 6% besmettelijker dan het oude virus. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is dan toch misschien een klein beetje extra probleem op een best al heel groot probleem.
Ja, maar de aanvankelijk waren de berichten inderdaad 30-70% besmettelijker. En nu, de laatste berichten, is dat het maar 6%. Dan denk ik, nou, dat valt wel mee dus.
Ja, dat valt inderdaad dan wel mee.
Niet zo zorgelijk.
Nee, aan de andere kant, het kan natuurlijk nog verder gaan. Het is een continu proces waarbij ook zo'n mutant weer kan muteren. Ja. En nog beter zou kunnen worden. En dat is eigenlijk waar we nu naar kijken. Kijk, het virus is uit een nog onbekend dier naar ons overgesprongen. En er vinden eigenlijk op twee niveaus aanpassingen plaats nu. Dat is ten eerste de binding aan de cel. Dus het virus bindt aan een eiwit wat op ons celoppervlak zit. En dat virus was gewend om te binden aan de vorm die daar, nou, laten we zeggen, in een vleermuis van voorkomt. En die is niet helemaal gelijk aan hetzelfde eiwit in de mens. Staat redelijk dicht bij elkaar, maar daar is altijd wel iets te verbeteren. En ja, door toeval ontdekt het virus eigenlijk nu welke veranderingen die binding verbeteren. En die mutanten zie je dan een voordeel hebben. En aan de andere kant zal het virus gaan ontsnappen aan het immuunsysteem. Dus de antilichamen die op worden gewekt met vaccinatie of met een gewone infectie. Die zijn in staat het virus uit te schakelen door eraan te binden. En dat gebeurt ook weer aan dat inmiddels beroemde spike-eiwit op het oppervlakte van het virus, die uitsteeksels. En het virus kan uiteraard dan zichzelf een voordeel bezorgen door kleine veranderingen in dat spike-eiwit te maken, waardoor die binding van die antilichamen verstoord wordt. En dat is ook een proces wat geheel voorspelbaar is. Dat doen al dit soort virussen. Het influenzavirus is daar
Een voorbeeld van?
Het beste voorbeeld van waar we ieder jaar opnieuw moeten vaccineren, omdat de immuniteit van vorig jaar niet helemaal meer optimaal is om tegen het virus van dit jaar te beschermen. Mm-hmm. En zo'nzelfde proces zal misschien met een iets ander tempo, maar zal ook bij coronavirussen zich gaan afspelen. Ja,
dus het feit
dat zal betekenen dat vaccins wellicht op termijn moeten worden aangepast.
Ja, ja. En dat over de vaccins, maar eigenlijk het feit dat het nu dus qua besmettelijkheid met die Britse variant dan meevalt, dat is nu dan even goed nieuws, maar het is maar een tussenstation, want er komen weer andere mutaties aan die mogelijk wel gevaarlijker zijn.
Ja, het is eigenlijk de verwachting dat naarmate de immuniteit in de bevolking stijgt, het voor het virus steeds lonender wordt om mutaties op te hoesten. Ja. Die zich beter kunnen verspreiden en die kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem. Dus het is eigenlijk een kat-en-muisspel wat nu pas echt goed op gang gaat komen. En waarvan we helaas niet goed kunnen voorspellen hoe snel het zich afspeelt en waar het eindpunt is, als er al een eindpunt is. We weten natuurlijk, daarom twijfelde ik een beetje bij een van uw vragen aan het begin. Van,
ja, top...
zijn we van corona verlost?
Precies,
ja, er zijn meer coronavirussen dan alleen dit coronavirus. Ja. En vier van die virussen waren al eerder naar de mens overgesprongen, nemen we aan. Zijn nu gewone verkoudheidsvirussen zonder heel veel complicaties. Mm-hmm. Ja, als dit virus zich op die manier moet ontwikkelen, dan zijn ook daar mutaties voor nodig. Mutaties die het virus dan juist minder gevaarlijk maken in plaats van gevaarlijker.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vaccin. Later deze week spreek ik met Mark Kaptein van Pfizer. Jaap van Delden komt ook, programmadirecteur COVID-19-vaccinatie bij het RIVM. En vandaag de gast Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, we spreken elkaar op afstand en misschien is dat enigszins ook wel symbolisch. Het hoort natuurlijk bij deze tijd. Wat ik me nou afvroeg naar aanleiding van wat u zojuist zei over die Britse variant. U en uw collega's zijn natuurlijk gewend om uw werk te doen in een wetenschappelijke omgeving waar 30-70% is dat was die besmettelijkheid van het Britse variant, daar hadden we het over. Dat is natuurlijk al een brede waaier, er zit 40% verschil tussen. Nu blijkt het maar 6% te zijn. Dat is in de wetenschappelijke wereld een normaal proces. Je komt uiteindelijk meer te weten. Maar nu zitten de politiek en de maatschappij u zo op de huid, en uw collega's ook, dat elke verandering meteen maatschappelijke gevolgen heeft. Want alle maatregelen die nu genomen zijn, de avondklok, et cetera, zijn gebaseerd op dat gevaar van de Britse variant, waarvan we nu hebben vastgesteld dat het eigenlijk wel meevalt.
Nou, of dat 100% is vastgesteld, ook dat zal moeten blijken. Dit noemen we voortschrijdend inzicht. En het heeft eigenlijk te maken met de metingen die je hieraan kan plegen en die niet zo recht toe recht aan te plegen zijn. Want er is eigenlijk geen controle. Hè? Ik bedoel, je kijkt, daar begon het mee, naar de verspreiding van dit virus in Engeland. In een periode die best wel bijzonder is, de kerstperiode, met allerlei bijzondere omstandigheden, familiebezoeken, kerstwinkelen en noem het maar op. En er is geen tweede Engeland daarnaast waarin dat allemaal niet gebeurt, zodat je kan zien wat het verschil dan is. En dat betekent dat op basis van allerlei aannames en inschattingen er een soort van conclusie wordt getrokken.
Exact.
Die natuurlijk betrouwbaarder wordt naarmate het zich langer voortzet en er meer te meten is. En dan wordt zo'n meting nauwkeuriger. En dat is lastig, want enerzijds vragen de beleidsmakers zo snel mogelijk de beste informatie.
Precies.
En anderzijds kun je die pas vaak na enig geduld en na goede analyses aanleveren. Ja,
maar tegen de tijd dat die nauwkeurige analyses er zijn, is er al beleid gemaakt op basis van die minder nauwkeurige analyses. Dat lijkt me lastig voor wetenschappers.
Dat is waar, maar anderzijds is het voor beleidsmakers denk ik net zo lastig, want je staat toch altijd voor de keus, ik doe niets of ik doe wel iets.
Ja.
En achteraf zal blijken of je het goed had. En het kan natuurlijk ook zijn dat die 70% wel had geklopt. En dan is elke dag of week dat je eerder met maatregelen komt natuurlijk gewonnen in de strijd tegen het virus. Dus dat is lastig.
Ja, ja. Ja, het is natuurlijk lastig, maar waar ik benieuwd naar ben is in hoeverre dat invloed heeft op de manier waarop u en uw collega-wetenschappers, ook internationaal gezien, waar u contact heeft natuurlijk, uw werk moet doen.
Wij proberen zo goed mogelijk ons werk te doen in die zin dat wij vooral proberen te voorkomen voorbarige conclusies te publiceren. In ieder geval, dan spreek ik voor onze eigen groep in Leiden. Het is natuurlijk zo dat de publicatiecultuur zeker het afgelopen jaar ontzettend veranderd is. Het was natuurlijk heel gangbaar vroeger dat een artikel eerst uitgebreid door collega's werd bekeken en van commentaar werd voorzien en van soms van aanvullende proeven werd voorzien voordat het officieel gepubliceerd werd. En in de nieuwe publicatiecultuur wordt alles eigenlijk meteen online gezet. Dat is natuurlijk belangrijk als je zo snel mogelijk informatie wilt delen. Maar het levert ook het probleem op dat periode van goed bekijken en kritiek leveren pas later komt. Mm-hmm. En vaak helemaal niet komt, zo blijkt nu. Want heel veel van dat soort publicaties staan nu wel online. Dus online gezet door de auteurs, zeg maar. Maar zijn uiteindelijk nooit verschenen in officiële wetenschappelijke tijdschriften. Ja. Dus het is de vraag hoe solide dat is en waarom dat werk dan uiteindelijk niet tot publicatie, officiële publicatie
heeft geleid. Waar hebben we het dan over, wat niet gepubliceerd wordt? Dat begrijp ik niet helemaal.
Dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Het is natuurlijk, mede door de hype die rond het virus bestaat, probeert iedereen zo snel mogelijk nieuwe bevindingen neer te zetten. En dat is ook wel eens te snel gebleken, waarbij dingen dus later moeten worden teruggetrokken of teruggedraaid.
Eigenlijk wordt wetenschap wordt minder goed gecheckt. Het is wetenschappelijk soms minder verantwoord vanwege de haast die we met z'n allen hebben.
Ja, dat zit er wel een beetje onder. En het is natuurlijk altijd, zo werkt de wetenschap, een mix van concurrentie en samenwerking waarin de wetenschap vooruitkomt. En dat is op zich een goed proces. Alleen, de haast die er nu ingeslopen is niet op alle fronten, heeft niet op alle fronten een positieve uitwerking, denk ik.
Nee. En dat is dan bijvoorbeeld waar we het over hadden met de cijfers rondom zo'n Britse variant en de besmettelijkheid daarvan.
Ja, dat is een voorbeeld. Maar er zijn, als je terugdenkt naar het afgelopen jaar, natuurlijk allerlei claims geweest. Denk bijvoorbeeld aan de claims rond chloroquine. Mm-hmm. Een beetje hetzelfde proces. De ene roept dit, de ander roept dat. En uiteindelijk, na uitgebreidere studies en goede vergelijkingen, blijkt dan dat zo'n middel niets blijkt te doen eigenlijk. En eerder nog een gevaarlijk middel is dan een middel wat helpt om COVID-19 te bestrijden.
Ja. Dan waren er ook tekenen en signalen dat die Britse variant mogelijk iets dodelijker zou zijn en ook voor kinderen gevaarlijker zou zijn. Wat moeten we daar dan van denken?
Ik heb me een beetje verbaasd over de Britse viroloog Boris Johnson die dit claimde. Ja. En ik heb de gegevens die daaronder of achter zitten niet gezien. Ook niet eens in de snelle publicatievorm die ik net beschreef. Dus ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Ik begreep wel dat mensen van het Britse outbreak management team meteen aangaven dat hij voorbarig was met deze conclusie. En wat er natuurlijk een beetje onder zit is om de urgentie kracht bij te zetten, de maatregelen te onderstrepen, het natuurlijk handig kan zijn om aan te geven dat het virus misschien gevaarlijker aan het worden is. En dat het dus een reden is om nog eens extra op te letten. Dat snap ik wel.
Dat is eerder politiek dan wetenschap.
Ja, dat wordt een moeilijke mix van die twee, inderdaad.
Ja. En dat is dan, want dat lijkt me dus voor u zei al, ik ben 30 jaar in dit veld werkzaam. Tenminste, precies op dit onderwerp. En dan nu opeens in het brandpunt van het wereldwijde nieuws. Dat lijkt me ook een manier van werken die totaal anders is dan u gewend bent.
Het is een aparte ervaring geweest het afgelopen jaar. Ja. Ja, ik heb er wel een halve baan bij gekregen als het gaat om contacten met media.
Ik wou zeggen, typisch zoals mij te woord te staan.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik doe het met plezier, ook nog geen probleem.
Gelukkig maar. Nou, laten we het eens hebben over het vaccin. Tenminste, de verschillende vaccins die er zijn. Want we hadden het dus over die mutaties, over de Britse variant, over hoe dat dan precies werkt. Zijn de vaccins die we nu hebben en die er aankomen, zijn die eigenlijk wel effectief als er zoveel mutaties van zo'n virus nog aan zitten te komen en nu al zijn?
Nou, de eerste, laat ik dat benadrukken, de eerste resultaten zijn uitstekend. De vaccins hebben, denk ik, qua beschermingsgraad, de 90-95% die voor de Moderna en Pfizer vaccin is gerapporteerd, in grote studies met tienduizenden proefpersonen, die zijn indrukwekkend en die zijn, denk ik, aanmerkelijk hoger dan wat we hadden durven hopen. Uh-huh. Ik denk, als we een jaar geleden hadden moeten tekenen voor een vaccin met een beschermingsgraad van 50%, dat iedereen blind zijn handtekening bij het kruisje had gezet. Ja. Dus dat is goed nieuws. Dat het virus op termijn daaraan kan gaan ontsnappen is geheel volgens verwachting. En ik denk dat het goede nieuws is, maar daar kan misschien Mark Kaptein donderdag meer over zeggen. Op dat
Pfizer,
de vaccins relatief makkelijk aan te passen zijn. Dus je kan, zodra de dekkingsgraad terugloopt, omdat die mutaties het virus helpen ontsnappen, kan je het vaccin aanpassen, zodat ook tegen die nieuwe varianten bescherming wordt opgewekt. Alleen dat kan een doorlopend proces worden. Hopelijk niet met de frequentie die nodig is voor influenzavirus, waar elk jaar het vaccin moet worden aangepast. Maar laten we zeggen, elke 3 of 5 jaar, ja, dat is zeker niet uit te sluiten op dit moment. Nee. We hebben nog nooit een coronavirusvaccin gelanceerd, dus we weten ook eigenlijk niet hoe snel dat kan gaan. En ook de mate waarin het virus blijft circuleren of niet, zal bijdragen daaraan. Ja. Want des te minder viruscirculatie, des te minder evolutie, dus des te minder mutaties. Ja,
helder. Nou werkt uw laboratorium nou samen met Janssen Vaccines in Leiden. Daar wordt ook gewerkt aan een coronavaccin. Wat is er eigenlijk over te melden, weet u dat?
Daar is over te melden dat vaccin lijkt op het AstraZeneca-vaccin. Dus het is niet een RNA-vaccin zoals de Pfizer en Moderna-vaccins.
Ja, dat de RNA betekent dat het een chemisch vaccin, moet ik het eigenlijk maar.
Het wordt erg technisch. Ja. Eigenlijk leiden alle vaccins tot hetzelfde eindresultaat. Namelijk dat spike-eiwit wordt aangemaakt in je lichaam.
Het gaat
zonder dat
er
een infectie plaatsvindt. En dat wekt immuniteit op. En de manier waarop dat spike-eiwit wordt aangemaakt verschilt. De RNA-vaccins breng je eigenlijk de genetische code daarvoor in RNA-vorm rechtstreeks in cellen. En in het geval van Janssen en AstraZeneca wordt die code met een onschuldig virus naar binnen gebracht. Ja. Dus dat virus heeft die code aan boord en brengt het in je cellen. Dat virus kan zichzelf niet verder vermenigvuldigen. Dus het levert alleen die code maar af. En vervolgens verdwijnt dat virus weer.
Ja.
En,
dus dat is de
dat is een iets andere aanpak. Precies. Maar het eindresultaat is hetzelfde.
Ja, laten we hopen in ieder geval. Want wat is de stand nu bij dat vaccin?
Bij het Janssen-vaccin, daar is vorige week een studie over verschenen die de kleinschalige, zoals het heet, fase 1 en 2 studies beschreef, waar het er heel goed uitzag. Waar meer dan 90% van de geïmmuniseerde mensen na één shot, één inenting, neutraliserende antilichamen heeft. Dus antilichamen die in staat zijn het virus uit te schakelen. Of ze dat ook echt in de praktijk doen, dat moet blijken in de fase 3-studie, zoals dat heet. Dus dat is de grote studie met tienduizenden proefpersonen, waarbij de ene groep wel en de andere groep niet gevaccineerd is. En men gaat kijken of er een groot verschil is in de mate waarin die mensen het virus nog oplopen.
Ja, maar dus het zou kunnen zijn dat je maar 1 prik van nodig hebt.
Ja, daar zet Janssen op in. En dat is, voor zover ik weet, ook het enige vaccin wat daarop aanstuurt. Dat zou heel handig zijn natuurlijk. Dat maakt het een stuk simpeler om die inenting. Zeker, denk ik, in gebieden in de wereld waar de logistiek moeilijker ligt. Om die ook daar goed uit te voeren.
Ja, want het hoeft ook niet ijskoud bewaard te worden? Zoals dat van Pfizer?
Nee, dat moet gewoon gekoeld bewaard worden. Ja. Maar niet bij de min 70 die het Pfizer-vaccin nodig heeft.
Nee. En dus nu zit het in fase 3, zei u?
Ja, de fase 3-studie die is onderweg. En de resultaten daarvan die worden, denk ik, eigenlijk elk moment verwacht. Maar wij weten dat ook niet. Wij hebben Janssen geholpen, vooral bij de startfase in maart, april vorig jaar, toen zij snel met het virus aan de gang wilden. En wij zowel de faciliteiten als het virus in huis hadden om dat te doen.
Wanneer gaat de eerste Janssen in de arm, denkt u? De eerste Janssen prik, wanneer gaat die in de arm, denkt u?
Ik heb begrepen dat april, mei zou moeten worden. Maar ook voor ons is de exacte timing en ook de resultaten van de fase 3-studies zijn niet bekend. Dus we zullen moeten afwachten tot dat officieel bekend wordt gemaakt.
Ja. Nou, we gaan dat vaccin is natuurlijk één manier om hier uit te komen. Er zijn meer middelen in de strijd tegen corona. We praten zo verder over de virusremmers die in de maak zijn. Met de heer Snijder van het LUMC. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
En welkom terug bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vaccin. Vandaag de gast Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. We spreken elkaar op afstand, meneer Snijder. Gisteren was hier te gast José Sanders. Zij is hoogleraar narratieve communicatie aan de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit. En onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. U weet het, u was al eerder te gast in dit programma. José Sanders had deze vraag.
Is het reëel om te denken dat we teruggaan naar normaal? Of moeten we altijd blijven oppassen? Misschien niet zo erg als nu, niet 1,5 meter... maar bijvoorbeeld, ja, mogen we nooit meer met z'n allen naar een popconcert?
Ja, toen zei ik tegen mevrouw Sanders, als het antwoord hierop nee, we mogen nooit meer naar een popconcert is, dan wordt het een korte uitzending.
Ja, ja. Nee, het is natuurlijk maar deels een virologische vraag. Ik denk dat als wij achterom kijken als virologen, dan zijn wij niet verbaasd dat dit gebeurt en blijft gebeuren. Zoals ik al aangaf, we weten dat dit soort virussen uit dieren kunnen overspringen. Dat regelmatig gebeurt en de laatste decennia helaas in een hoger tempo, waar we zelf de vinger in hebben door een aantal veranderingen op de planeet die de mens voor zijn rekening heeft genomen. En, ja, voor ons staat vast dat dit soort virussen zullen blijven komen opdagen. We weten alleen niet welk virus waar en wanneer. Dat zijn een paar details die we nog moeten invullen.
Ja, die zo vrij cruciaal zijn.
En dat is natuurlijk waar wij vanuit ons vakgebied op willen inzetten, om die risicoanalyse veel beter te krijgen en veel beter te snappen hoe een virus zich moet aanpassen en wat er moet gebeuren om zo'n oversprong te laten gebeuren. En daarna is het natuurlijk aan iedereen als individu en als samenleving om in te schatten wat je daarmee wilt doen. Er zijn natuurlijk meer risico's in het leven dan alleen virusinfecties. Als je in een auto stapt, weet je ook niet 100% zeker dat je er weer levend uitstapt. Dat is aan de maatschappij, zou ik zeggen, om daarmee om te gaan.
Ja. Maar kijk, uw wereldbeeld is natuurlijk dat, anders dan die van de leek, zal ik maar zeggen. De gewone Nederlander, reken ik mezelf even toe, die dus veel minder weet van die virussen en mutaties dan u. Voor mij was de wereld normaal. We zitten nu in een abnormale wereld en ik zit te wachten tot de wereld weer normaal wordt. Gaat dat ooit gebeuren?
Ja, wat is normaal?
Dat ik weer naar een popconcert kan, bijvoorbeeld.
Het zou natuurlijk niet verstandig zijn.
50.000 zwetende lichamen bij elkaar. Kijken naar Bruce Springsteen.
Daar is niks op tegen als er op dat moment niks rondgaat. Ik denk dat het hele punt is. Als we waakzamer kunnen zijn wat betreft virussen die opduiken en dreigen over te springen, en er ook meteen bovenop gaan zitten. Hè. Ik denk dat dat toch ook wel een beetje de les van het afgelopen jaar is. Dat, laat ik maar zeggen, de Chinese aanpak, hoewel die natuurlijk allerlei nadelen heeft, wel veel effectiever is gebleken dan een aanpak die met allerlei andere belangen rekening houdt. Heel begrijpelijk. Maar het probleem wel heeft uitgesmeerd in zekere zin. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld China en Wuhan zeker ook op dit moment voorstaan.
Ja, die staan er beter voor dan wij. Maar eigenlijk zegt u dus, stel er is een virus, duikt ergens op. We horen daarvan, u en uw collega's horen van, meteen het vliegverkeer plat en de maatschappij daarop inrichten.
Nou, het is een probleem met heel veel lagen. En de virologische laag is natuurlijk beter in beeld hebben wat er rondgaat in de dierenwereld. Hoe makkelijk dat soort virussen de overstap naar de mens zouden kunnen maken. Ja. Wat er misschien aan zo'n virus moet veranderen om dat te laten gebeuren. En ook met name hoe die route dan is. Hè. Hoe komt zo'n virus vanuit de dierenwereld bij de mens terecht? En hoe kunnen we dat voorkomen door niet virologische maatregelen, zou ik maar zeggen. Gewoon de manier waarop we bijvoorbeeld met dieren omgaan. Dieren huisvesten. Hoe natuurlijk de consumptie en handel in wilde dieren in bepaalde delen van de wereld nu is aangemerkt als een duidelijk risico voor dit soort gebeurtenissen. Maar daarnaast natuurlijk ook snelle en betrouwbare manieren om virussen op te sporen als ze zijn overgesprongen. Ja. Je wil eigenlijk de eerste gevallen waar men nu ruim een jaar na dato eigenlijk op zoek gaat in China naar de bron van het virus. Dat wil je eigenlijk natuurlijk veel sneller in beeld hebben. Mm-hmm. Met makkelijk te gebruiken technieken. Dus niet de ingewikkelde PCR-techniek waar een laboratorium voor nodig is. Maar eigenlijk gewoon technieken die je in het veld kunt toepassen.
Ja.
En ik denk dat daar ook mede dankzij de pandemie nu allerlei ontwikkelingen in gang zijn gezet. Waar we zeker van zullen gaan profiteren. En die het misschien op termijn makkelijker gaan maken om die vinger beter aan de pols te houden.
Maar toch, ik hoop dus op weer die wereld die normaal wordt. Maar als ik bij u luister en u zegt, ja, we weten dat die virussen in de dierenwereld er zijn. We weten dat het de komende decennia vaker gaat gebeuren dat zo'n virus overspringt naar mensen. Als je dat combineert, dat heeft te maken met hoe wij ons als mensen gedragen. We vliegen de hele wereld over. We nemen steeds meer ruimte in, waardoor er minder ruimte is voor de natuur, zal ik maar zeggen, voor dieren. Dat draagt allemaal bij aan het feit dat er meer van dit soort virussen zullen overspringen. Dat gecombineerd met het feit dat hoeveel miljard mensen komen erbij deze eeuw? Volgens mij zitten er nu op bijna 8 miljard. Eind deze eeuw 11 miljard. Dat is dan weinig hoopvol.
Nou ja, de bevolkingsdichtheid is natuurlijk voor alle infectieziekten, niet alleen voor dit virus. En niet alleen voor virussen, is natuurlijk een groot probleem. Een virus of een bacterie moet worden overgedragen. En ja, de kans dat dat gebeurt in de zwetende massa die je net noemde, is natuurlijk aanzienlijk groter dan wanneer mensen ver van elkaar op het platteland wonen, zal ik maar zeggen. Dus de verstedelijking heeft zeker een rol gespeeld in een aantal uitbraken uit het verleden. En,
dus als ik dan terug ga naar de vraag van mevrouw Sanders, of we wel terug kunnen naar het normaal of dat we altijd moeten blijven opletten. Eigenlijk is het antwoord, we zullen hier voor altijd rekening mee moeten houden, in meer of mindere mate, met dit soort virussen.
Ja, ik denk dat we vooral, ik denk dat we gematigd optimistisch kunnen zijn, hoor. Niet zo zwartgallig wat dat betreft. Maar het zou natuurlijk niet slim zijn om helemaal geen lessen te trekken uit wat er nu gebeurd is. En die lessen liggen in de virologie voor het opvullen van gaten in onze kennis over dit soort virussen. Voor de publieke gezondheidszorg, de surveillance tegen virussen, gaat het om die waakzaamheid en om de betere manieren om het snel op te sporen. En voor de beleidsmakers gaat het om de vraag, leg nou eens een plan klaar hoe je hiermee omgaat als zich dit herhaalt. En zorg dat de discussie nu vooraf gevoerd wordt. En niet gevoerd hoeft te worden op het moment dat het gaande is. Want dat is altijd lastig. Ja, je moet eigenlijk een draaiboek hebben hiervoor.
Ja, dat denk ik ook. Maar ja, dat was er volgens mij. Maar dan houdt de werkelijkheid zich daar natuurlijk niet altijd aan.
De details blijven altijd een verrassing natuurlijk. Precies, de exacte besmettelijkheid en de manier waarop een virus wordt overgedragen. Ja, dat zijn allemaal onzekere factoren waar je in een draaiboek alleen maar op in kan spelen door meerdere scenario's naast elkaar in je draaiboek te zetten, denk ik.
Nou staat op dit moment natuurlijk het vaccin centraal in het nieuws. Daar zitten we allemaal op te wachten. Het komt langzaam op gang, maar dat moet dan de oplossing gaan brengen. Er zijn natuurlijk meer manieren om virussen te lijf te gaan. U werkt met uw team aan virusremmers. Werkt dat zo simpel als het klinkt? Er komt een virusdeeltje het lichaam binnen en u remt het af?
Je remt in principe de vermenigvuldiging van het virus, ja. Het is geen alternatief voor immuniteit. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat je in onze ogen het allebei nodig hebt. De immuniteit voorkomt een infectie. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd beter dan een infectie bestrijden die toch al heeft plaatsgevonden. Maar als die infectie plaatsvindt, dan zou je een patiënt willen kunnen behandelen met moleculen die, dus geneesmiddelen die de vermenigvuldiging van het virus blokkeren. En die kun je maken. Het beste voorbeeld dat werkt is de bestrijding van het AIDS-virus, HIV. En daar is ontwikkeling van vaccins tot nu toe niet goed gelukt. En in feite wordt dat virus nu bestreden door een cocktail van 3 virusremmers die ervoor zorgen dat het virus eigenlijk zich niet kan kopiëren.
Ja.
En dus eigenlijk bedwongen is, zolang je die geneesmiddelen kan blijven gebruiken. En daar heeft het HIV een groot nadeel. Dat is een virus wat je oploopt en eigenlijk niet meer kwijtraakt. Dus je zal levenslang die virusremmers daar moeten slikken. Voor de meeste andere virussen ligt dat gelukkig anders. Voor een coronavirus mag je aannemen dat je met een behandeling van een paar weken misschien klaar bent en dat het virus dan uit je lichaam is verdwenen.
Ja.
En ja, de ontwikkeling van dat soort middelen is een tijdrovende zaak. Want remdesivir is natuurlijk een veelbesproken middel van vorig jaar. Is een voorbeeld van zo'n middel. Maar dat was een bijproduct eigenlijk van campagnes om voor andere virussen dit soort remmers te ontwikkelen. En het bleek het ook een beetje tegen coronavirus te doen. Eigenlijk best wel goed in laboratoriumproeven, moet ik zeggen. Maar in, ja, bij gebruik in patiënten is toch nu gebleken dat het effect tegenvalt. Ja. Vooral waarschijnlijk omdat het pas vrij laat over het algemeen aan patiënten wordt gegeven. Ja. Nou, dat ze al flink ziek zijn geworden. En je wil eigenlijk dit natuurlijk in een heel vroege fase van de infectie geven. Want dan kun je het makkelijkste kop indrukken.
Ja. Nu vertelde u in maart vorig jaar in de uitzending van de Big Five bij Rudolf Hemmen dat u dichter bij een oplossing voor corona had kunnen zijn. Toen was er gedoe met geld, funding. Uiteindelijk is er nu weer funding op gang gekomen, gelukkig. En u heeft inmiddels de eerste vervolgstappen kunnen zetten. Wat heeft u nu ontdekt dat u dichter bij een virusremmer brengt?
Nou, er wordt op allerlei niveaus in de projecten waar wij zitten aan die oplossingen gewerkt. Alleen daar is geduld wel een voorwaarde. Dit voor vaccinontwikkeling is altijd geroepen dat kost 5 tot 10 jaar. Dat is eigenlijk voor dit soort virusremmers net zo goed. Het traject waar je aan moet denken. Of dat net zo versneld kan raken als dat voor vaccins gebeurd is nu. Door bundeling van krachten en veel financiële middelen. Dat zal moeten blijken. Maar sommige stappen gaan nu eenmaal niet sneller dan ze gaan.
Maar we hebben zo weinig geduld.
Dat snap ik. Maar wij zien dit ook vooral als een investering
In de toekomst.
Laat ik het maar SARS-3 noemen. Het grote voordeel van virusremmers is dat ze waarschijnlijk veel breder zullen werken dan vaccins. Dus een SARS-1 vaccin had niet geholpen tegen SARS-2. Mm-hmm. Omdat de virussen te veel verschillen. Maar de functies van het virus die je met die virusremmers probeert te blokkeren, die zijn zo universeel geconserveerd in het virus. Dat de aanname is dat we een hele groep coronavirussen, dus SARS-1 tot en met 5, zullen we maar zeggen, met hetzelfde middel zou kunnen blokkeren. En dat je dat middel dus ook op de plank kan hebben klaarliggen voordat het virus verschijnt. En dat is natuurlijk het grote voordeel. Je kan dan acuut gaan ingrijpen met virusremmers, mits je ze natuurlijk op de goede plek weet te krijgen en aan de goede mensen weet toe te dienen. Mm-hmm. En de wachtperiode die we nu overbruggen, tot aan vaccinatie met allerlei andere maatregelen, die zou daardoor bekort kunnen worden. Misschien zou je het virus wel in de kiem kunnen smoren met zo'n virusremmer.
Maar dat geldt dan niet voor deze.
Niet nodig.
Nee, dat gaat dan niet voor deze pandemie voor SARS-CoV-2, maar voor SARS-CoV-3 tot en met 5 hebben we het dan over.
Ja, als we aannemen dat er meer coronavirussen zullen opduiken, dan is dat de investeringen die we nu willen doen. En die eigenlijk natuurlijk na het eerste SARS-virus ook gedaan had kunnen en moeten worden. Om de SARS-2-uitbraak te voorkomen, wellicht.
Perfect.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Luister naar BNR's Big Five van het vaccin met vandaag de gast op afstand Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En meneer Snijder, we hebben het al een paar keer genoemd. U was maart vorig jaar te gast in dit programma. Toen hadden we eigenlijk nog geen idee wat ons boven het hoofd hing. En toen pleitte u al voor investeringen in de toekomst. Laten we heel even luisteren naar de woorden uit maart 2020.
Als we op deze manier de wereld willen inrichten, geglobaliseerd en met allerlei vliegtuigen die continu virussen heen en weer transporteren, dan zul je daar op voorbereid moeten zijn en ook gewoon voor de lange termijn in moeten investeren. We beschermen ons wel op allerlei andere fronten. Er is politie en brandweer. Er zou ook een initiatief moeten zijn om de infectieziektebestrijding komend vanaf de basale onderzoekskant grondig in te richten en overeind te houden.
Ja, daar staat u het feest achter die woorden, neem ik aan.
Absoluut.
Ja, nu wordt er gesproken over een Pandemic Disaster Preparedness Center. Uh-huh. Dat is een initiatief van het Erasmus MC in de gemeente Rotterdam. Is dat wat u toen bedoelde?
Ja, dat zou daaraan kunnen bijdragen. Ik denk dat het een nationaal center zou moeten zijn. Ja. Niet per se een Rotterdam centrum. Mm-hmm. En ik denk ook dat de collega's daar dat absoluut zo in gedachten hebben. Waarbij de expertise die zeker ook in Nederland uitgebreid aanwezig is, zowel op het gebied van de menselijke virologie, maar ook zeker de dierlijke virologie. Dus de virussen uit de dierenwereld zul je in kaart moeten brengen om de mensen ook beter te kunnen beschermen. En de interacties met het milieu, dat komt samen in een thema wat wel het One Health-idee wordt genoemd. Dus One Health wil zeggen, er is een gezamenlijk gezondheidsbelang van mens, dier en milieu, wat je kunt, wat je moet integreren eigenlijk in je studies. En alleen op die manier kun je het totale plaatje in beeld krijgen. Ja. Nou, daar is ook al een samenwerking tussen een flink aantal universiteiten, het Nederlandse Centrum voor One Health, dat dit soort onderzoek probeert te bevorderen. Mm-hmm. Maar daar kan natuurlijk altijd meer in geïnvesteerd worden. En ja, ik denk dat daar op dit moment nog niet heel veel aandacht voor is geweest. Want men is zo bezig met het bestrijden van deze crisis, ja, dat de investeringen voor de langere termijn nog niet zo heel erg duidelijk op tafel zijn gekomen, denk ik.
Ja. Maar het
maar
lijkt
dat,
me,
het moment is wel daar om dat te doen, denk ja, ik. Ja.
Want het lijkt me ingewikkeld ergens voor u en uw collega's. We beschreven al de wereld waarin u leeft. Het is de wereld waarin virussen alomtegenwoordig zijn en klaarstaan om over te springen naar de mens vanuit de dierenwereld. En dan heb je de wereld van de niet-wetende Nederlander zoals ik, die denkt, ja, dit is even een afwijking van het normaal, maar straks gaan we weer terug naar het normaal. En eigenlijk willen we dan ook zo snel mogelijk dit virus vergeten. Maar eigenlijk zegt u, nee, we moeten hiermee blijven leven. Heeft u het gevoel dat er internationaal genoeg bewustzijn is van het feit dat dit onze wereld blijft beïnvloeden de komende decennia?
Ik denk dat dit bewustzijn er wel is. Het is alleen, zoals altijd, kiezen tussen allerlei verschillende problemen. En ik gaf al aan, virologie is maar een deelprobleem. Ja. Als je het hebt over iets als klimaatverandering, waar ik mezelf ook wel zorgen over maak. Vertaal maar door. Als we dat op dezelfde manier aanpakken als dit, dan is denk ik de conclusie dat we pas goed wakker schrikken als het op de stoep ligt. Mm-hmm. En dan blijkt er helemaal geen vaccin te zijn. Want een vaccin tegen klimaatverandering kan ik zo 1, 2, 3 niet bedenken.
Dat is maar zo, hè? Ja.
Het is ook wel een beetje de menselijke aard. En ik denk dat de psychologen daar misschien meer over moeten zeggen. Van problemen worden pas echt serieus genomen als ze op de stoep liggen.
Ja.
En dat leidt dus tot
maar die problemen liggen op de stoep nu. Dat is eigenlijk wat u schetst. Ja, u zegt van het is niet, we zitten nu in een pandemie, maar de komende decennia zullen we er meer meemaken.
Ja, maar er is natuurlijk ontzettend veel en misschien wel te veel geïnvesteerd nu in dit ene virus. In een soort wanhoopspoging om de acute impact te beperken.
Ja, hoezo te veel?
En dat geld wordt weggehaald natuurlijk bij andere onderzoek aan andere infectieziekten, wat net zo goed heel belangrijk is.
Ja, dus doordat we deze brand blussen, zijn er andere branden die sneller kunnen uitslaan, bij wijze van spreken.
Nou ja, ik denk dat je kan stellen dat met 10% van het bedrag wat nu gebruikt wordt om de schade van deze pandemie in te dammen, we allang een vaccin en een virus hadden kunnen ontwikkelen, mits we in vredestijd, zal ik maar zeggen, op ons gemak dat hadden kunnen doen op een systematische manier. En nu worden er zoveel parallelle dingen gedaan, dat een deel van van die investering natuurlijk niet meer zal bijdragen tot het oplossen van dit probleem.
Nee, het is een trieste conclusie.
Dus je moet het uitsmeren in de tijd en echt op de middellange termijn daar op een goed niveau in willen investeren.
Ja. Maar goed, u zegt dat is de menselijke aard. We zijn optimisten.
Daar lijkt het wel op, ja.
Ja.
Het is een beetje het principe van de brandweer. Ik bedoel, je hebt een brandweer omdat er misschien ooit brand uit gaat breken. En je wil voldoende brandweermannen en brandweerkazernes, et cetera. Mm-hmm. En ik denk dat de conclusie op het gebied van virussen nu is dat nog onder de maat was. En dat dus moet verbeteren als je een volgende uitslaande brand wil voorkomen.
Ja, ja. En dat zal dus wereldwijd moeten gebeuren. Dat is eigenlijk
in de
bestrijding.
Dat is de grote uitdaging, ja.
Dat is de bestrijding. Aan de andere kant zit het dus ook in gedragsverandering. Daar hadden we het al over, minder vliegen, anders met dieren omgaan. Ja, u bent geen psycholoog inderdaad, maar als u daarnaar kijkt, gaan we dat eigenlijk wel doen? Als mens, gaan we ons zo aanpassen? Zullen we moeten volgens mij, als ik naar uw verhaal luister?
Ik ben inderdaad geen psycholoog en het is heel lastig. Ik denk dat mensen dat voor zichzelf invullen. Mensen zijn af en toe geneigd minder slimme dingen te doen. Ja. Iedereen weet dat dronken achter een stuur geen goed idee is en anderen in gevaar kan brengen en toch gebeurt het. En dat soort effecten zul je ook in infectieziektebestrijding tegenkomen. Mm-hmm. waarbij mensen tegen beter weten in een andere keus maken. En ja, ook daar zal je op moeten inspelen, denk ik, in het beleid wat je maakt.
Ja. Nou vertrok, we hadden het heel kort over, dat 2 weken geleden vertrok een groep internationale experts naar Wuhan. Lang onderhandeld met de Chinese regering, konden daar nu naartoe om uit te zoeken hoe dat virus van dit virus dan, van dier op mens is overgesprongen. Dat is eigenlijk dus een jaar na dato. Dus als we die vergelijking met de brandweer maken, de brand daar is inmiddels wel uit. Komt daar iets uit voort waar we dan wel iets aan hebben voor een volgende pandemie?
Dat is moeilijk te voorspellen. Ja. En dat hangt natuurlijk om te beginnen ook van de openheid af waarmee de Chinese regering deze delegatie tegemoet gaat treden. Het heeft natuurlijk voor een deel zit een symbolische kant aan dit bezoek. Zowel voor de Chinezen om te laten zien dat ze buitenlandse onderzoekers toelaten om te kijken wat er gebeurd is, als voor de WHO die deze missie heeft georganiseerd, die natuurlijk ook moet laten zien dat ze willen doordringen tot de bron van het probleem om daarvan te leren. Ja, hoe realistisch dat is, is een hele lastige vraag. Je zegt een jaar na dato, het is waarschijnlijk al aanzienlijk langer. Anderhalf jaar waarschijnlijker is. Ja. Als dit virus nog steeds circuleert in een redelijk veel voorkomend dier, een makkelijk toegankelijk dier, dan is er een kans dat je een virus gaat oppikken wat heel nauw verwant is met dit SARS-CoV-2. Mm-hmm. Maar als het ergens ver verstopt in het oerwoud zit en een eenmalig evenement is geweest waarbij een tussengastheer, zoals we dat noemen, dit virus heeft opgepikt en misschien naar de mens heeft overgebracht, dan wordt het wel heel lastig om dat terug te vinden. Want je zoekt naar een naald in een hooiberg dan.
Ja. Nou, we gaan het volgen. Marion Koopmans is er onder andere bij. Die kettingvraag die u kreeg, die mag u weer stellen aan onze volgende gast. Jaap van Delden is dat, programmadirecteur vaccinatieprogramma bij het RIVM. Wat zou u van de heer van Delden willen weten?
Ja, ik zou hem graag wat over vaccinproductie willen vragen. Want vaccinontwikkeling en productie was vroeger toch eigenlijk vooral een regeringsaangelegenheid. Ja. Het RIVM deed daar zelf ook aan. En nu heten de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. De markt heeft dat overgenomen. We hebben ons afhankelijk gemaakt ook van die marktwerking. En dat levert toch ook vooral het probleem op dat de echte vaccinontwikkeling pas start als het probleem er al is. Mm-hmm. Bedrijven hebben geen logische reden om heel erg ver vooruit te kijken wat dat betreft. Ik kan niet voor specifieke vaccinontwikkeling gericht op één speciaal virus.
Dus de vraag.
Mijn vraag is of we dat zo moeten laten. Of dat hij toch vindt dat in de toekomst de RIVM's, de regeringen, de Europese Unies van deze wereld het initiatief wat dit betreft veel meer naar zich toe zouden moeten trekken en daar dus ook uitgebreider in zouden moeten investeren.
Ja, we gaan het hem voorleggen morgen. Jaap van Delden van het RIVM. Dan is hij de gast hier in BNR's Big Five. Dank Erik Snijder voor de woorden van vandaag. En ik zou bijna willen zeggen, hopelijk niet tot volgend jaar. Hopelijk is het dan allemaal voorbij. Maar in ieder geval dank voor vandaag. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Ook die van vorige week, toen Diana Matroos de Week van de Strijders had, onder andere. Nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.